Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagochtend 2 augustus en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Roodlantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Het peloton wacht op niemand en Parijs is nog ver. Twee dooddoeners die elke wielerdiscussie onmiddellijk de nek omdraaien. Maar toen die andere dooddoener met een hoofdletter C een paar maanden geleden plots door Europa waaide, hield het peloton in ene wel stil en was Parijs verder weg dan ooit. Er zou pas weer gekoerst worden als Pasen, Pinksteren en Kerst op dezelfde dag zouden vallen. Volgens José was de koers van gisteren dan ook de omloop, Roubaix en de ronde in één. Een grote uitspraak die de verwachtingen nog eens extra dik in de verf zette. Maar de straden leverden, zoals deze moderne klassieker dat eigenlijk elk jaar doet. En na 2/3 plaatsen was het de kopman van Jumbo die de handen omhoog mocht steken. Schitterende koers met een verdiende winnaar. Gefeliciteerd, Wout van Aert.
De laatste kilometer, ultimo kilometro met Wout van Aert in de Strade Bianche 2020. De voorsprong is bijna een halve minuut. Dat is meer dan comfortzone. Dat is, ja, een mooie bonus. Een halve minuut, José. En van Aert is op weg naar een mega-overwinning. De rentrée van de World Tour. De grote poort, het bordje, de 500 meter.
Het is afzien, want dat is het voor iedereen. Kijk, hij
nu,
kan nog eens recht op de pedalen.
Daar boven, José, daar links is de plek waar hij door het ijs zakte met die krampen 2 jaar geleden.
Met deze temperaturen ligt er geen ijs. Hij gaat er gewoon los door. En hij komt boven, hij is bijna boven. Hij is op een 400-tal meter van het einde. Weet het hier, ja, dat het binnen is.
Hij kijkt achterom en hij weet dat hij de Strade Bianche gaat winnen.
Alsjeblieft, rechtsaf. Oeh, het is gedaan.
Nog een meter of 70 klimmen en dan 300 meter hoofdzakelijk bergaf en vlak.
Begin maar al te genieten.
Begin maar al te genieten. Gekoest. We gaan het rondmaken. Het zal minder dan 5 uur zijn. De derde landgenoot die de strade gaat winnen. De bocht naar links nog.
Haha.
En dan naar rechts. Hier is links en dan de rechtse. 250 meter. De verzuring zal ongetwijfeld aanwezig zijn, maar het feestje mag beginnen en kan uitbollen. 150 meter van de streep. Recht blijven en genieten van de bocht naar rechts.
Wat een nummer.
Een geweldige overwinning in een koers die voor sommigen al het 6e monument mag worden. Het is de Strade Bianche. Het is een Italiaanse koers om u tegen te zeggen. Het is Wout van Aert die wint in 2020.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Zo, Willem is op vakantie. Jij bent net terug van vakantie. Iedereen is op vakantie. Ik denk dat veel mensen zitten deze aflevering te luisteren onder een palmboom. Hoe maak je het, Jonne?
Ja, het kan weer. Het mag weer. Op het moment dat er ook maar iets van versoepeling was, hebben we gelijk alle tickets geboekt en alle goede voornemens dat het de hele wereld ten goede zou veranderen, overboord gekieperd en zijn we het vliegtuig gestapt.
Ja, spijt mij wel, hè?
Ja, het was een heel rare impulsieve actie eigenlijk van mij en mijn vriendinnetje. Ik dacht gewoon, we flikken het gewoon.
Waar was je naartoe?
Portugal.
Oh ja.
Heerlijk was het.
Ja, was je bij Louis van Gaal op bezoek?
Nee, die zat wat zuidelijker. Wij zaten net iets boven de Algarve. Maar als het zou kunnen, graag. Ik hoorde namelijk dat toen ik op vakantie was, dat Louis van Gaal is gespot in het Oosterpark, waar ik in de buurt woon.
Oh.
Op een tandem.
Zo?
Ja.
dat is een onverwacht beeld.
Ja, terwijl ik dacht, nou ja, ik zit in Portugal, weet je. Hij zal wel in de buurt zijn. Maar het was the other way around.
Ik woon bij Portugal altijd toch als eerst denken aan Gerrit Komrij. Die woonde daar in zijn palazzo.
Oh, echt?
Ja. En ik hoorde in de podcast The Showbiz Moord.
Oh ja,
dat
ja.
Portugal ook het land is waar alle penose buitenhuisjes heeft.
Ja?
Ja, kasten van huizen. Een beetje dubieus geld bij elkaar. In de Algarve ook.
Ja, dat kan ik me ergens wel wat bij voorstellen. Ik vond het fantastisch. Het was de tweede keer dat ik in Portugal was. En super lieve mensen. En ook echt heerlijk weer. Een beetje dat zeebriesje, waardoor het niet al te warm was. Maar ook wel veel... Nou, het was wel een stuk armer bijvoorbeeld dan Spanje. En veel nog op braak liggende stukken. Dat ik dacht van ja, hier, als je een beetje geld hebt... Dan heb je inderdaad snel een mooie palazzo.
Ja, vind ik ook iets voor jou. Eigenlijk misschien op termijn gewoon een keer als de Rode Lantaarn...
Als we
doorbreken. Palazzo.
Ja, ik teken daar gelijk voor. Hoe was het hier?
Nou, ik ben gewoon hier thuis gebleven. Zoals ik vorige keer vertelde, heb ik net een zoontje erbij. Max. Ja. Bedankt trouwens. Ik heb echt veel felicitaties gehad van luisteraars.
Ja, dat is leuk.
Ja. Dus ik heb gewoon met Max heb ik wiegend rondgelopen. Maar ik heb ook al genoten. Er waren alweer wat wielerkoersjes her en der op tv.
Ja, ja.
En gisteren. Was natuurlijk een spannende wielerdag. Maar ik heb dus ook natuurlijk naar de FA Cup finale gekeken.
Oh, want, ja? Ons aller Arsenal.
Ja, een van mijn favoriete teams in de wereld is Arsenal. Daar volg ik bijna alles van. Dus die moesten tegen Chelsea. En een van de dingen die over Arsenal een beetje het gesprek van de week was... en daar had ik een bruggetje in een wielrennen. Arsenal creëert niet zoveel kansen. Weinig expected goals, Jonne.
Het is niet meer wat het geweest is.
Dus eigenlijk expected goals geeft een beetje weer van hoeveel goals je zou mogen statistisch zou mogen verwachten.
Ja.
En dat is bij Arsenal is dat niet zo goed op het moment. En toen dacht ik, zou ook wel leuk zijn om bij wielrennen een soort expected results te hebben. Zouden we dat niet aan Arjen Zoer kunnen vragen?
Ja, in principe, ons
wiskundig model.
In principe doet hij dat toch? Hij op basis van een wiskundig model zegt hij van... nou ja, dit is... hij zou zoveel kans moeten hebben om te winnen. Of doet hij alleen de winnaar en wil jij ook weten wie er zevende wordt?
Nou, het lijkt me heel vet als je aan het begin van het seizoen... heb je de samenstelling van het team. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen... we kunnen verwachten dat dit team... op basis van de statistieken zoveel overwinningen behaalt.
Oh.
En hier goed rijdt. En deze renners het daar en daar goed doen.
Oh, ja.
En dat ze dan achteraf kunnen zeggen... ja, eigenlijk had Mathieu had hier achtste moeten worden. En niet vijftiende.
Ja, oh, dat zou wel een leuke zijn, ja.
Dan kan je een beetje een soort van wiskundige waarschijnlijkheid... krijg je dan van hoe een renner het zou moeten doen op een bepaald parcours. En dan kan je dus zeggen of het meeviel of tegenviel. Maar het is dus bijvoorbeeld ook interessant... als een renner van tevoren eigenlijk... niet zo heel veel kans maakt in een seizoen of in een ronde.
Mm-hmm.
En dan hele goede resultaten haalt. Dat is natuurlijk leuk, van boven je kunnen presteren eigenlijk. Ja.
Aan de slag, Arjen, zou ik zeggen.
Ja, dus Arjen Zoer, we moeten even Zoer Cycling Stad op Twitter.
Tandje erbij, hoor.
Die nodigen we altijd uit voor voorbeschouwing voor de grote ronde. Dus volgende keer gaan we dat eens aan hem vragen.
Leuk. Goed idee.
En heb je in Portugal nog een beetje ronde van Burgos kunnen kijken?
Ja, een beetje. Met een nadruk op een beetje. Want ik kwam er eigenlijk pas na een paar dagjes achter... dat er een uurtje tijdsverschil is met Portugal.
Dus je vist de hele tijd achter een net.
Ja, serieus.
Ze zijn al binnen. Wat hebben ze snel gereden vandaag?
Ik dacht, wat zijn die jongens vroeg? Binnen elke keer.
Dit was toch ook waarom je zou toch ook in Het is Koers TV zitten? En toen zei je ineens, ja, ik kom er nu. Het was donderdag. En je was al sinds het weekend op vakantie. Toen zei je, oh sorry jongens, ik had even niet met uur tijdsverschil rekening gehouden.
Dat is echt heel dom. Ik zou inderdaad een korte update geven over wat wij gingen doen. Bij de Rode Lantaarn, of met de Rode Lantaarn bij Het Koers TV. Onze vrienden natuurlijk. Dus ik zou daar acte présence geven. En ineens denk ik van, ik moet even mijn telefoon in de gaten houden. Dat keek ik. En toen dacht ik, het zal zo wel komen. En toen gebeurt het niet. En toen dacht ik, hè? Oh ja. Ja, ik zat echt lekker.
Ook in vakantiemodus. Ja, ik wou zeggen, kan daar niet te veel van verwachten.
Ik zat lekker in die vakantiemodus. Dus sorry boys, nogmaals. Maar ik had het ook met de Ronde van Burgos. Ik was elke keer te laat. Ik heb eigenlijk heel weinig live beelden gezien. Ik heb wel nog wat teruggekeken. De sprint en natuurlijk de Remco-beweging.
De Remco-beweging?
Heb je het gezien?
Wat bedoel je met de Remco-beweging? Nou, je bedoelt dat hij het stof van zijn schouders...
Dat bedoel ik. En het is natuurlijk afkomstig van Jay-Z, Dirt of Your Shoulders.
Wacht even, kun je heel even een klein beetje context bijgeven? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen niet snappen waar dit over gaat.
Dan, Remco Evenepoel won een etappe. Op een mooie manier. Moet je hem nageven. En hij kwam over de finish en hij veegde met zijn rechterhand zijn linkerschouder schoon.
Je doet het ook voor, hè, nu?
Ja, ik doe het nu voor.
Maar jij doet het voor.
Ja, en ook voor jou. En ja, hij noemde dit achteraf de Remco-beweging waar hij op had geoefend. Nou, we hadden zelf ook altijd bedacht. Ook gewoon, dit is de Remco-beweging. En ik vond het opvallend dat hij erop had geoefend. Want het is niet de moeilijkste beweging die er is. Maar ja, het is een beetje... Ja, als je ooit wel eens roos of zo op je schouder hebt gehad... dan heb je die beweging ook wel eens gemaakt.
Ging het daarom? Ja, dus zo, ja,
ja misschien.
Toch,
maar
mooi op het podium zijn. Dus ik veeg alvast de roos van mijn schouders.
Ja, nee, dus ik vind het moeilijk met hem. Wat vind jij van hem? Aan de ene kant vind ik het wel vet, omdat het ook wel een mannetje is. Aan de andere kant is het schuurt ook een beetje dat hij nu dan de Remco-beweging heeft. Of heb jij daar helemaal geen...
Nou, iemand zei op Twitter tegen me... Hij mag toch wel arrogant zijn? Dacht ik, ja, mag ook. Vind ik ook wel leuk. Maar dan hoop ik gewoon heel erg dat hij verliest.
Ja, het is wel...
Ik heb helemaal geen zin in een Evenepoel tijdperk. Ik zit helemaal klaar voor het Mathieu van der Poel tijdperk. Wat nou Evenepoel?
Ja, nee, ja.
Sowieso dus, wel veel pools, zeg.
Jeetje. Veel pools, ja.
Wout Poels.
Zou die ook nog... Ja. Heeft Wout Poels ook een beweging?
Ja, dat zou ook best wel eens kunnen.
Dus het was een beetje dubbel, maar heerlijk dat het weer...
Maar wat vind jij dan van Evenepoel? Dus dat schuift allemaal mijn bordje. En dan krijg ik alle boze Evenepoel-fans op mijn dak. Maar wat vind jij?
Ja, ergens vind ik hem dus wel vet. Maar ergens ook weer helemaal niet. Het is precies wat je zegt. Ik heb geen zin in een Evenepoel-tijd. Ik hou altijd wel van mannetjes. Gewoon een beetje brani. En zeker in België is dat natuurlijk niet heel erg gangbaar. Weet je, van borst vooruit, kin omhoog. Hij is natuurlijk heeft in de jeugdopleiding van PSV gezeten. Dus daar heeft hij denk ik wat Nederlandse brani meegepakt. Maar ja, PSV, dat is dan ook weer zoiets. Dan denk ik, ik vind het moeilijk. Ik ga de komende maanden jullie op de hoogte houden van mijn zoektocht in wat ik vind van Remco.
Ik moet altijd een beetje aan centaurs denken bij Evenepoel. Weet je wel, zo'n mensen die half paard, half mens. Omdat Evenepoel heeft een onderstel waar je u tegen zegt.
Ja.
Dat is echt gewoon... En ik denk, misschien is dat wel... Dit soort dingen veranderen altijd, hè, in de sport. Dat wat voor soort atletisch figuur je moet hebben om goed te kunnen presteren. Zo weet ik van voetbal dat op een gegeven moment moest iedereen zoals Messi eruit zien. Want Messi, weet je wel, laag draaipunt, dan kon je snel zijn, ze versnellen. Misschien is bij wielrennen dat we wel naar het centaur figuur gaan. Dat je gewoon wanneer een ontzettend gespierde benen moet hebben. Een beetje korte beentjes. En dan, en dan gewoon een frel, dun bovenlijf. Zodat je niet te veel gewicht mee moet nemen.
Ja.
Dus eigenlijk heeft hij wel gewicht, maar het zit op precies de goede plek bij hem.
Ja.
Een centaur. Ah, fijn. Goed. Nog iets uit de ronde van Burgos? Was er nog
overwinningje van Gaviria. Vind leuk. Ik een... de hoop doet leven. Hij heeft natuurlijk corona gehad. Dus dat is ook voordelig, want dan kan je niet meer krijgen.
Gaat hij naar... hij gaat naar Milaan-Sanremo.
Ja, natuurlijk. Ik heb hem overwogen. Ik zal straks mijn voorspelling uit de doeken doen. Maar ik vind het altijd leuk als hij... als hij weer... zo goed is als hij zou kunnen zijn. Vorig jaar toch wel echt een mager jaar. Dus hopen dat hij zijn niveau weer gaat halen.
Ja.
Jij?
Nou, leuk.
Nog een mooi dingetje uit Burgos?
Nou, ik had ook Gaviria stiekem ergens, dacht ik. Ja, omdat... Ja,
goeie baard had hij ook ineens. Heb je dat gezien?
Ja, maar zijn baardgroei is echt fenomenaal.
Ja, verwilderd bijna.
Bijna zo goed als de haarlijn van Wout van Aert.
Zo, gisteren met dat stof erin, hè? Jeetje. Komen we zo op,
Ongelooflijk. Goed, we hebben nog een paar rectificaties.
Ja, toch weer.
Even om de administratie af te maken.
Michael Rovers.
Michael Mooie Rovers.
Mooie Rovers.
Die zei op onze site, de pangolin is geen gordeldier, maar een schubdier. Ja, we hadden het over de pangolin vorige week. Dat schuld waren dat het wielerseizoen in het water was gevallen.
Ja.
Omdat Chinese soep trekken van pangolins en dat daardoor corona op mensen is overgeslagen.
Ja.
Ja, dat is gewoon mensen weten nog niet, maar zo zit het.
En hij zei een flinke beschuldiging gelijk, maar goed, vooruit.
Maar Michael Rovers die zei, de pangolin is geen vogelbekdier, zei hij als eerste. Maar toen heb ik het even teruggeluisterd, dat zeiden we ook niet. Wij hadden het over een gordeldier.
Het is
ook geen gordeldier, het is dus een schubdier.
Oké, en wat is het verschil tussen een schubdier en een gordeldier dan?
Ja, zo'n gordeldier is zo'n... Ik heb wel eens gordeldier in het echt gezien. Dat is gewoon zo'n soort schildpadachtig beest met van die kabels, zeg maar, zo om zijn... Als een soort schildpad zo om zijn lijfje. Maar die pangolin die heeft dus echt van die schub. Die soort dakpannen heeft hij over zijn hele lijf. Echt wel fascinerende dieren als je ze ziet.
Dus ik heb er wel eens een dokertje over gezien.
Dat is een delicatesse in China.
Echt?
Ja, daarom het grapje. Dat was dus een beetje... Het idee is dat corona zou zijn overgesprongen op de mensen op die voedings... op die markt waar je wilde dieren kon kopen. En dat zouden dus civetkatten kunnen zijn of vleermuizen of misschien wel pangolins.
Vind ik wel zielig, want ik vind het heel schattige beestjes.
We hadden ook over beesten gesproken.
Beestenband. Schitterend bruggetje, Tim.
Rick Lindeman is fan van Nibali. Dus die dook even in onze mail. En die haakte in op dat wij hem de kwal van Messina noemen. Dat was hij niet mee eens. Waar hij het wel mee eens was, is dat Nibali een beetje een opportunist en een aaseneter is. Maar de kwal, zegt hij, is geen aaseneter. Geweldig dier overigens, schrijft hij. Met een mooi museum in het centrum van Kiev, waar Nibali vast graag langs fietste in zijn Astana-tijd. Dat zou kunnen.
Wist helemaal niet dat er een...
Het is 4000 kilometer van...
Ik ben een paar keer in Kiev geweest. Wist helemaal niet dat daar een museum voor de kwal was. Anders was ik wel even gaan kijken.
Ja, lijkt me een interessant museum. Ja. Maar hij zegt dan... als je dan toch een vis kiest, kies dan de tonijn die de restjes opeet die de orka achterlaat. De tonijn van Messina, stelt hij voor.
Ja, en die zijn wel bedreigd.
De tonijnen.
De tonijn, ja.
Ja,
dat alleen de blauwvin?
Ja, dat wil ik niet geassocieerd hebben met...
Nee, want
Nibali.
Nee.
Lang niet.
We hebben trouwens nog helemaal niet benoemd dat we maar met z'n tweeën zijn vandaag. Bedenk ik me ineens.
Jawel, ik heb gezegd Willem is op vakantie en jij was op vakantie.
Oh, zo ja. Nee, gelukkig maar. Anders denken mensen het van, wat houdt Willem langs zijn wafel?
Ja, dan zit ze op dit moment in de aflevering en denken ze ineens... Ik mis dat mooie, die mooie zalvende zachte G. Die madense zachte G.
Ja, inderdaad.
Maar hij is in de Bourgogne.
Ja, heerlijk.
Bourgogne. Hij is ook, koopt altijd veel wijn.
Hoogtestage.
Croissants, amande. even kijken, we hebben nog meer. We kregen ook een berichtje van Hans van Toren. Streng mailtje krijgen we van hem.
Ja, Hans van Toren zit er altijd wel kort op, hè?
Ja, Hans van Toren hoog. zo'n mailtje.
Hans van Toren, hij mailt. Jullie dronken een alcoholvrij drankje. Force majeure, traditioneel blond. Maar noemde dit alcoholvrij bier. Ik wil jullie er graag vriendelijk op wijzen, zoals Jonne gelukkig al probeerde, maar na eroverheen praten hield hij op, dat dit niet bestaat. Bier heeft per definitie alcohol. Ik zou jullie dan ook willen verzoeken niet meer te spreken over alcoholvrij bier, enkel nog over bier of limonade.
Ah,
ja, ik probeerde dat toen al aan te stippen.
Ja, was dat wat je wilde zeggen?
Zeker. Dit echt exact.
Ach. Ja, het was ook het begin van het seizoen, hè, dat we dan per ongeluk overheen praten. Was gewoon enthousiasme, Jonne.
Ja. Maar jullie moeten mij uit laten praten. Staat nog bovenaan ons documentje.
Maar die 0,0 bieren, of die 0% bieren, want hoe moeten we dat dan noemen? Alcohollaag bier. Alcohol, bijna alcoholvrij bier.
Ja, in 0,0 mag volgens mij niks zitten. Maar ja, is dat dan bier?
Ja, het kan alsnog 0,01 in zitten. Dan is het afgerond nog steeds 0,0.
Ja. Ja, vind ik moeilijk.
Het was gewoon een laag alcoholpercentage vorige week wat wij dronken. De force majeure. Ja. Maar het is een goed punt.
Zeker.
Zullen we het voortaan limonade noemen?
En een goed biertje.
Ja. Of een goede limonade.
Hebben we er nog één?
Wouter P. Die schrijft respect voor Jonne.
Nou,
zo, het zit jou wel mee in de rectificatie.
Dat is lekker zeg. Ja,
het ging
ook
om jouw fietsvakantie in de Pyreneeën.
Oh,
hij zegt, de Spandel is zeker vanaf de westzijde, wanneer opgenomen in een rondje met de Soulor en de Obisque, een absolute killer. Daar ben je opgefietst, hè, jongen? Dat was,
Zeker ben ik daar opgefietst, ja.
Wij schamperden daar een beetje om. Wij zeiden, nog nooit gehoord van de Spandel. Het zou wel zo'n lullig zijbergje zijn geweest. Maar dat is dus niet zo. Want Wouter P. schrijft ook, wanneer je deze van de oostzijde beklimt, is het ook een flinke jongen. Met slecht wegdek, behoorlijke lengte en geregeld heel steile stukken.
Dat klopt, ja. Ik denk dat wij hem van de oostzijde hebben genomen. Want het was echt een killer.
Ja. Dus hij stelt ook voor om jou toch op een voetstukje te plaatsen.
Nou, wat...
En smaakt er naar meer, vraagt hij ook. Een heleboel vraagtekens erachter.
Ja, Wouter, weet je wat het is? Als je gewoon ergens zo weinig talent voor hebt, dan smaakt het eigenlijk gewoon nergens naar.
Ik moet de hele tijd denken, de Tour de Tietema, die laat een van hun, een van de mensen die volgens mij normaal de cameraman, geloof ik. die nog nooit op een fiets had gezeten, die moest nu ineens de straten rijden.
Echt?
Ja, die was...
Oh, de hele straten?
Ja, of hij, ze werken toe volgens mij naar de Ronde van Vlaanderen. Dat is volgens mij hoe het erop zit, maar hoe het eraan toe is. Maar hij zit dus eigenlijk voor het eerst op een koersfiets. En ik dacht, misschien moeten we een keer een epic showdown doen. Tussen onze slechtste renner en hun slechtste renner.
Maar ben ik dan onze slechtste renner? Want volgens mij zit jij ook nooit op een fiets, hè?
Ja, maar ik heb zeer veel... nee, dat is ook niet waar. Ja, dus, nee, ik denk dat ik misschien wel de slechtste redder. Maar ik heb wel ervaring meer. Ik heb wel meer ervaring dan jij. Ik heb wel vaak op een fiets gezeten, denk ik.
Nou.
Nee?
Ik ga al 10 jaar op die fietsvakantie. Hè? Met gezonde tegenzin elk jaar. En het fietsen wordt steeds minder.
Ik probeer gewoon epic showdown proberen.
Ja, ik wil best een epic showdown doen. Maar dan wil ik daarna ook wel iets doen wat ik ook wel goed kan. Dus gewoon, ik veel dat we... Russisch gedichten gaan declameren of zo. Of een hooghoutwedstrijd met Billenbrand.
Tegen Bas Tietema dan.
Bijvoorbeeld.
Nou, we zullen het hem voorstellen. Goeie. Oké, laten we het over de koers hebben. Maar niet voordat wij een natje hebben ingeschonken. En het is op dit moment zondag 12:30. Dus jij zei, ik neem croissantjes mee en een heerlijk shootje. Wat voor shootje heb je meegenomen, Jonne?
Een vers geperste door niemand minder dan de winnaar van gisteren. Jumbo.
Zo, dat onze is vrienden. Lekker zeg.
Ja.
Nou, proost op de
Santé.
Koers. Dat we weer begonnen zijn.
Yes.
Oké, we hebben het vandaag over de Strade Bianche. Gisteren gereden. 184 kilometer lang. De meest fotogenieke koers van het jaar. Wat een plaatjes weer.
Ja,
de meest Instagrammable koers van het wieler van het wielerjaar.
Hashtag no filter.
Hashtag no filter heb je echt niet nodig bij deze. Die lichtval, die is ook echt anders.
Ja.
Subliem.
Ja, het is echt een heel mooi koers. Mooi gebied.
Ongeveer een derde van het parcours is onverhard. Dat is echt veel, hè?
Ja,
dat
is echt veel.
Volgens mij mag je niet zeggen dat alles gravel is. Want het is niet allemaal gravel. Er zit ook andere soorten parcours tussen. Want,
ja, grind en ook wel wat kasseien.
Gaat het?
Ja, sorry. Even het shootje borrelde een beetje omhoog.
Het is ook eigenlijk,
je ziet ook alles, hè?
Ja, maar kijk, eigenlijk mag je... is voor podcasts, hè? Het is helemaal niet slim om bier te drinken. Want dan komt er dus bubbels komen omhoog. Nou ja, dan hebben we nu een keer geen bier. Drinken we koffie. En we net koffie en...
koffie en shoot.
Ja, maar dat is ook niet goed, hè? Want van koffie gaat je hemel te plakken. Dat ga je echt zo doen.
Ach, godverdamme, Tim. Je weet dat ik niet tegen deze geluiden kan.
Sorry, ik zal het niet doen.
Houdzakelijk.
Oorspronkelijk was de race gepland op zaterdag 7 maart. Maar dat kon toen niet doorgaan. Zoals jij net het grote C-woord noemde.
Ja.
Er waaide het C-woord de Europa.
Mm-hmm.
Specter of C is hunting the European continent. Vorig jaar won Alaphilippe voor Vogelsang en Wout van Aert. En deze zaterdag, gisteren, heb ik echt de hele dag me zitten verbijten dat de uitzending pas om 5:10 begon.
Ja, het is elk jaar een beetje een dingetje. Renaat en José, een heerlijk duo gisteren gelijk, die hadden het er ook over, nog tijdens de uitzending, van goh, is het niet een idee om deze koers integraal te gaan uitzenden?
Ja.
Hij begint elk jaar laat.
Ja.
En elk jaar denk je van nou, kom maar door met die beelden. En ook vaak omdat de koers eigenlijk al grotendeels geplooid is. Op het moment dat ze inschakelen.
Er is al heel veel gebeurd.
Ja. Ja. Ja.
Maar het was in dit geval was het zo dat ze volgens mij 2 cameraploegen hadden meegestuurd. Die zowel de mannenrace als de vrouwenrace, die tegelijk bezig waren, in beeld moesten brengen. Dus we moesten wachten na de finish van de vrouwenrace. Tot de cameraploegen terug waren gereden om de mannenrace in beeld te brengen. Volgens mij hebben ze bezuinigd of zo. Volgens mij hebben ze gewoon 2 vloggers ingehuurd om met een iPhone en een elektrische fiets. Ja. Oh, was hij daarom? Misschien was hij daarom wel. Waren zij een van die 2 cameraploegen?
Ja, ja, dat zou heel kunnen. Nee, ja. Heel vet dat ze de vrouwenkoers uitzenden. Het was ook echt schitterend. Laten we daar zo meteen mee beginnen. Maar doodzonde dat met 1 cameraploeg moest.
Ja, dus zelfs toen het begon, de uitzending, moesten we nog even wachten. Omdat toen de cameraploegen nog niet in de buurt waren.
Ja.
Dus toen zaten we ook nog verwarring alom. Op Eurosport was de strade van vorig jaar werd gewoon uitgezonden. Alsof die dit jaar was. Dus ik kan me voorstellen dat er best wel mensen hebben zitten kijken en dachten, goh, Alaphilippe zit er goed bij. Maar je kon dus gelukkig al eerder beginnen met de vrouwenrace. En die was wel spectaculair, hè, dit jaar.
Ja, dat was wel even wat. Ik zat natuurlijk in het vliegtuig. En eigenlijk vanaf het moment dat ik landde, toen kreeg ik appjes binnen. En heb ik hem zo snel mogelijk aangezet. En die appjes begonnen eigenlijk allemaal wel met... Van Vleuten gaat hem niet meer worden. Nee. Dit jaar. Die gaat in ieder geval...
Ze leek de slag gemist hebben.
Ja, die gaat in ieder geval niet zichzelf opvolgen. Want ze had vorig jaar natuurlijk ook al gewonnen. En de toon sloeg redelijk rap om.
Ja, het was echt ongelooflijk. En hoe snel ze dacht op een gegeven moment... Laat ik het toch maar proberen. Het was een beetje een Van der Poeltje in de Amstel Gold Race. Hè, zo.
Ja, maar eigenlijk met nog meer overmacht. Want uiteindelijk komt ze ook gewoon nog solo aan.
Ja.
Dus ze heeft nu sinds het WK... heeft ze elke eendagswedstrijd gewonnen waar ze mee heeft gedaan, toch?
5 uit 5.
Absurd.
Ongelooflijk.
Vriendin van de show, ja. Jongens. Hey.
Ja, ze is wel echt een bijzondere generatie wielrenners.
Er reed een Spaanse voorop, toch? Cortina?
Ja, heet ze ook Cortina?
Ja, ja, jij wil of Garcia. Ja. Garcia. Een Garcia of een Cortina was het.
Ja, jij wil gewoon graag. Ja,
ja,
ja jij stuurt gewoon graag naar je favoriete renners.
Je bent fan of je bent het niet. Ja.
Nee, maar het was, ze begon aan een inhaalrace.
Ja.
En ze uit vrij geslagen positie eigenlijk. En,
minuten achterstand had ze toch?
Ja, en toen ging ze de overstap maken. En je merkt ook dat het gewoon dat mensen nog heel even, zeg maar, de eerste paar meters, dat de commentatoren ook zeiden van ja misschien ja, gaat ze dan. Ja. Maar ja, en toen sloeg het gelijk om. Het is wel Annemiek van Vleuten.
Ja.
Ongelooflijk, toch een beetje de Federer van het wielrennen.
Ja, ja, absoluut. Er wordt nog wat in Tokio.
En toen schakelde in bij de mannenkoers.
Zeker.
En wat trof jij aan, Jon? En jij was natuurlijk verheugd, want jij hoorde Chaussé en Renaat.
Ja, gelijk mijn lievelingsduo. Dat was wel een aangename verrassing. Sporza heeft natuurlijk niet zo heel veel Italiaanse koersen meer. En ja, als er iemand een Italië-kenner is bij uitstek, dan is het natuurlijk Renaat.
Ja.
Dus
die was zeer verheugd.
Ja, die was zeer verheugd. Ik kan me voorstellen dat Michel Wuits ook wel heeft gedacht van... goh, ik had hem ook wel willen doen. Maar ze zaten er heerlijk in met z'n tweeën. En dus we kregen een mooie buongiorno. En,
en ook de ultimo kilometer.
Ja, dat was echt genieten. Daar zat ik al echt al uren op te wachten tot hij dat ging zeggen.
Ik denk dat hij zelf ook dat hij dat zo, zo zit te kijken naar dat tellertje. En denkt van wanneer mag ik? Ja.
Dan moet je José daarvoor eventjes de boel vol praten. En dan tak, ultimo kilometer. Nee, dus... ik kwam echt net thuis. Ik had nog het allereerste begin even op mobieltje. En toen thuis gelijk aangezet. En wel gelijk droevig nieuws. Een Benoot was net afgestapt.
Ja.
Voor de live coverage. Had een paar keer pech gehad. En de auto's zaten er te ver achter om hem... meteen te helpen, waardoor hij echt kansloos was.
Hij had nog de fiets van Nikias Arndt had hij nog gekregen.
Oh, dat is wel sympathiek van Nikias.
Ja, gewoon een extra. Gewoon hier, je mag een fiets. Arme jongen, weet je niet. Nee, maar hij was lekker gereden. En toen kreeg hij dus een fiets van Arndt. Maar het was een beetje een feestje van lek rijden in het begin.
Ja, sowieso was het toen de live coverage begon. Zaten er nog 25, 30 man of zo?
Misschien 20.
20, 25 man, ja, zoiets. Bijna. Er waren echt al veel jongens... die al weg waren. Of die op het punt stonden om te gaan lossen. Want ze zaten tussen strook 7 en 8.
Ja.
Dus dat is strook 8 is de Cancellara-strook. De langste, of de ene langste, geloof ik. En dus daar ging het kaf van het koor gescheiden worden. Maar dat was eigenlijk al gebeurd. Want Nase was ook al afgehaakt.
Nase had er echt geen zin in gisteren. Die zei ook achteraf. Ze was veel te warm.
Ja.
Die was zelfs voor de eerste bevoorrading was hij al afgestapt.
Echt?
Te warm.
Ja, dat snap ik ook wel. Ik
geloof 80 kilometer heeft hij op de fiets gezeten. Wat natuurlijk voor deze proffere renners is dat natuurlijk gewoon een
warm draaien.
In het park.
Ja, want hoe warm was het?
Ja, het was 37 graden volgens mij. Het was, maar je zag ook toen ze inschakelden, dan pas zie je gewoon de omstandigheden waarin ze fietsen, weet je wel, gewoon stof. En het zag er droog uit. Ik kan me ook voorstellen dat ze dan van die lucht hebben die dan een beetje zo wobbelt. Van de hitte.
Oh ja, ja, ja. Van die, ja.
Maar ja, er waren dus nog waren niet meer zo heel veel renners over. En het bleek dus ook dat er best wel veel renners echt al een jasje uitgedaan hadden. Dus bijvoorbeeld Mathieu van der Poel en Alaphilippe. Die waren al lek gereden en hadden al een enorme inhaalslag moeten maken. Nog voordat de live uitzending begon. Dus die zaten al helemaal niet meer goed bij.
Nibali, zelfde verhaal.
Nibali.
Ja. Had ik ergens ook wel verwacht, namelijk vandaag.
Is hij niet gisteren een kleine blessure opgelopen? Volgens mij heeft hij ook kleine blessure opgelopen.
Ja?
Ja, was niet... ging niet goed met Nibali.
Een van zijn vinnen die niet helemaal...
zoals tentakels. Maar maar wel jammer. Want wij zagen dus ook vrij vroeg... zagen we Mathieu van der Poel... zagen we in deze wedstrijd eigenlijk al sneuvelen. Maar hier op dit moment was het dus gewoon... 25 renners ongeveer bij elkaar. Maar wel veel sterke renners ook nog erbij.
Veel grote namen. Dus,
en ze reden naar het... naar de Cancellara-strook. Want als je 3 keer wint in de straten, dan noemen ze een van die stroken naar je.
Echt? Ja. Is dat er gewoon een...
Dat is een regel die ze bedacht hebben.
Ja?
Ja, die koers bestaan nog niet zo lang. Dus ja. Daar kunnen ze nu nog mee wegkomen. Maar ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk te veel mensen die hem 3 keer gewonnen hebben.
Ja, maar, ja dat is wel mooi. Het is 11,5 kilometer die strook.
Ja, hij heeft gelijk ook een van de mooiste stroken. Die echt een ingewikkelde strook. 11,5 kilometer. En José en Renati zeiden ook... in deze editie zaten heel veel scheuren in het parcours. Gewoon ja. Doordat het aan het begin van het jaar valt, is dat nog minder.
Maar nu scheuren?
Scheuren, ja. Gewoon in de weg.
Oh, echt?
Ja, dus hij lag er ook nog eens slecht bij, zeg maar. Ja. Dus het was echt pittig.
Warm, stoffig en gescheurd.
Ja, ja precies. En, maar daar reden ze gelijk naartoe. En dat was ook wel echt het waterschijningsmoment van deze Strade Bianche. Want wij zagen daar Vogeltje erop uitgaan.
Ja, op 50 kilometer. En,
Nou, maar hij reed wel echt de boel. Echt helemaal aan gort op die strook.
Ja, ik dacht, gaat hij hier nou echt een fenomenaal nummertje neerzetten? Gelijk de eerste koers van het jaar. Hij is natuurlijk vorig jaar, of misschien 2 jaar geleden al... maar toch vorig jaar echt was Vogeltje ineens op 34-jarige leeftijd... een fenomenale klassieke renner. Dus Luik-Bastenaken-Luik won die. Hij werd tweede in de strade. Hij... was natuurlijk lang op koers in die fenomenale Amstel Gold... met die uiteindelijk wordt gewonnen door Van der Poel... was hij met Alaphilippe ook op stap. Dus ja, en nu leek hij ineens op 50 kilometer... of ineens leek hij op 50 kilometer... die lijn van vorig jaar door te trekken. En ja, reed hij even de grote mannen daarachter wat was het, 50 seconden max of zo, zoiets?
Nou ja, hij is toch wel echt een gaatje. Maar ik dacht ook echt, je weet altijd als iemand op 50 kilometer voor de finish gaat, dan ben je of heel erg goed, of het is zeg maar je final call of momentje. Die ook altijd demareerde vlak voordat hij eigenlijk niet meer kon en afstapte. Maar ik twijfelde wel een beetje. Ik dacht 50 kilometer, super warm. En moest nog een paar flinke stroken over.
Ja, ik las ook een interviewtje met hem na afloop, waarin hij zei, ja, ik ging, want ik voelde me goed. Maar ja, toen was het toch nog best wel een eind. En toen kreeg ik het wel heel erg warm. En toen kon hij eigenlijk daarna niet echt meer. Want hij werd dus bijgehaald door een vijftal.
Ja,
zijn er 5? Ja, Van Aert, Van Avermaat, Bettiol, Schachman en Formolo.
Zo ja, toen whatsappten wij naar elkaar. Nou, dat is een aardig groepje.
Een chique kopgroep. Een
chique kopgroep.
Ja, is er nog iemand waarvan je denkt, die had ik je niet per se verwacht?
Nou, ik was wel... Nou ja, Bettiol verrast me elke keer.
Ja. Ik vind het wel heel vet. Ik ben wel fan van Bettiol. Was ik ook al wel voordat hij de ronde won. Maar toen hij de ronde won, werd er toch een beetje schamper over gedaan. Dus de Ronde van Vlaanderen. Van ja, dit is niet de gedroomde winnaar. Of dit zal niet een winnaar zijn waar we het nog jaren over gaan hebben. Toen ik dacht, nou, volgens mij kan hij gewoon wel een heel goede klassieke renner worden. En ja, dat dan zijn allereerste koers ooit die wint, dat dan de Ronde van Vlaanderen is. Ja, dat is toch eigenlijk alleen maar heel mooi.
Maar gekke renner. Maar ook als je naar deze kopgroep kijkt, dan denk je van ja, de strade is gewoon gemaakt voor verschillende soorten renners.
Ja.
Dat iemand die dus goed is in de Ronde van Vlaanderen, is goed in de strade. Maar je hebt er ook echte puncheurs heb je ertussen zitten. En je hebt ook echte spierbundels.
Ja.
Dus ik vind echt dat Formelo bijvoorbeeld, die ook in het groepje zit, is echt gewoon een ander soort renner dan Wout van Aert.
Ja, zeker. En dat maakt de strade eigenlijk gewoon zo mooi. Omdat er doen... Nou ja, dit jaar deed hij er niet mee. Maar jongens als Valverde, die doen ook altijd mee. En Dumoulin, dit jaar dan niet waarschijnlijk door corona, gok ik zo. Qua bubbels en moeilijk te combineren. Maar
sowieso Mobistar, die had gewoon de hele strade even geskipt dit jaar.
Zo.
Niemand gefinished.
Niemand gefinished. Wel heel vet shirt, moet gezegd worden.
Ja, ga ik nog tijdelijke shirts.
Die regenboogshirt ga ik nog wel bieden, denk ik. Die worden geveild voor een goed doel. Maar jezus, wat een ploeg. Het was nog net, ze hadden nog net niet jou en mij geselecteerd. Maar ik denk dat we er dicht tegenaan. We stonden op de reservelijst.
Ja, daar gewoon even geen zin in dit jaar. Ja, maar dat is misschien die bubbels. Hè? Want dus het idee is dat die renners zoveel mogelijk in de bubbel van hun eigen ploeg blijven. Zodat je niet te veel risico loopt dat je ook allemaal andere renners besmet.
Ja.
Of andere mensen, überhaupt.
Ja.
Maar Valverde, zou Valverde je ook...
Vorig jaar en het jaar ervoor. En het jaar ervoor heeft hij altijd meegedaan. En ook een paar keer top 10 gereden. Dus ik vond het wel opvallend. Ik vond het heel jammer, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar desalniettemin hadden we dus een kopgroep inderdaad met... Nou ja, Vugeltje en Formolo zijn dan toch wat meer ronde renners. Hoewel Formolo vorig jaar ook tweede natuurlijk een Luik-Bastenaken lijkt. Dus Formolo... 25 pas, maar doet al wel heel lang mee. En is toch nog altijd zoeken van, goh, wat is hij nou?
Ja, onvoorspelbare renner.
Is hij een klassieke renner? Is hij een ronde renner? Of koers van een week? Vorig jaar geloof ik won hij een super mooie etappe in Catalonia of Baskeland. Dus ja, hij kan van alles.
Maar wat vond je van dit gezelschap? Wat dacht je op dit moment? Wie heeft de beste kaarten? Hier met z'n zes.
Ja, dat vond ik, die vraag stelde mij gisteren ook van goh, wie wint hier nou de sprint? Als ze met deze groep naar de meet gaan. En dan denk je, nou, Van Aert is intrinsiek denk ik de snelste in een sprint. Maar Van Avermaet is weer heel sterk in een sprint na een lange uitputtende koers. Maar ja, die laatste paar stukken zijn dan weer 16%. Die laatste 1,5 kilometer is gewoon moordend. Ja, dan zijn Schachman en Formolo en Bettiol weer heel sterk. Ja. En met name Schachman had ik wat dat betreft echt hoog zitten. En ik dacht, ja, Vogeltje, die moet nog wat gaan verzinnen.
Ja. Maar Schachman, die rijdt ook. Die liet al echt wel zien in de eerste stroken hoe ontzettend goed die was. Hè?
Ja, vond ik wel. Bij Schachman had je de hele tijd het idee van, goh, volgens mij is dat de sterkste man in koers. Hoewel Bettiol ook een paar beurten deed waarvan ik dacht, poeh. Probeert ook nog een keertje weg te rijden. Maar Schachman had ik eigenlijk wel continu het idee van... hij heeft de boel ook wel onder controle.
Schachman kan wel een beetje een Philippe Cocu-probleem krijgen, zou ik te denken. Dat hij gewoon... Hij zou zomaar echt een paar hele mooie koersen kunnen winnen dit jaar. Dat allemaal net goed valt. Maar hij is ook zo iemand die gewoon goed rondes aan kan.
Van een week.
Ja, rondes van een week. Maar misschien ook op termijn grotere rondes.
Dat wil hij wel
van hem. Natuurlijk.
Dat wil hij wel.
Maar dit soort koersen, hij kan punchen, hij kan klimmen. Dus het is een beetje zo van, hij kan heel veel. En dan kan het ook zomaar zijn dat dit seizoen allemaal derde plekken en tweede plekken en zo gaat rijden.
Ja, hij heeft natuurlijk, is het Parijs-Nice gewonnen? Dit jaar al?
Ja.
Ja, dus wat dat betreft heeft hij natuurlijk al een vrij grote vis achter zijn naam. Maar achteraf zei hij ook dat hij misschien niet genoeg risico had genomen, toch?
Ja, hij was... laten we het even in de volgorde
laten we
doen.
Laten we de volgorde
dus het groepje van zes hebben. En dan krijg je dus de demarrage van Wout van Aert. En dat is waar hij inderdaad over zegt van... misschien heb ik al niet genoeg risico genomen. Want dan krijg je dus de laatste sector, Le Tolf, van 13 kilometer. Le Tolfe.
Mm-hmm.
De Italiaans natuurlijk.
Le ik wou net zeggen sector, dat is Frans.
Sectore. Le Tolfe.
Le Tolfe.
Van 13 kilometer. 13 kilometer voor de finish. Niet van 13 kilometer. Ja. Maar en daar ging Van Aert ging aan.
Ja.
En je ziet dat Bettiol, die probeert nog in zijn wiel te springen. Zo'n goede demarrage trouwens van Van Aert. Ik zat nog te denken, Van Aert zit een beetje op dezelfde manier op zijn fiets als Mathieu van der Poel. Die zit een beetje allebei ook lang bovenlichaam. En dan met die armen een beetje zo naar buiten gebogen. En ze zijn een beetje groot, ook vergeleken met andere renners.
Ja, dat lijkt mij dat het door het veldrijden komt, toch?
Ja, precies, dat dacht ik ook. Maar het was een indrukwekkende demarrage. Echt leuk om te zien. En Bettiol, die probeert achter in zijn wiel te springen. En Schachman, die moest ook een gaatje naar Bettiol laten. Hè?
Ja, maar dat vond ik uiteindelijk wel een beetje opvallend. Want iets van een kilometer of 8 daarvoor zaten Schachman en Van Aert een beetje achterin het groepie. En Schachman ging. Best een goede demarrage. En Van Aert ging er achteraan. En toen dacht ik, nou, die zijn met z'n tweeën al weg. Maar toen ja, werden ze toch weer teruggehaald.
Ja.
En nu Van Aert ging, had ik eigenlijk Schachman ook wel verwacht.
Ja, ik denk eigenlijk ook dat het de grote contender Schachman hier was. Dus die was degene die de beste kaart had om ook te kunnen winnen. Maar hij zei daar zelf over achteraf. Ik ging bijna twee keer bijna onderuit op een strook daarvoor. Aangezien we door al het stof bijna niks konden zien. Ik besloot daarom ook wat minder risico te nemen op de laatste gravelstrook. Wat toch achteraf wel een inschattingsfout was.
Ja.
En dat is misschien wat er gebeurd is. Dat hij uitkeek om niet... want die strook die was ook best wel ingewikkeld. Hè? Die ging eerst zo naar beneden.
Ja.
En dan de hoek om. En dan best wel stijl omhoog.
Ja, technisch gezien heel lastig.
Ja, dus daar is hij misschien gewoon... zeg maar de demarrage van Wout van Aert was ook niet in beeld. Dus ik weet niet wat er precies...
Nee.
Wat er precies op dat moment gebeurde. Maar
waarschijnlijk was die ene iPhone viel toen net weg.
De ene van een van de twee cameraploegen. Ja, dat is toch, dat vind ik altijd zo raar. Als precies de beslissende demarrage op de laatste strook niet in beeld wordt gebracht.
Ja, dan doe je iets niet goed als regisseur.
Maar overigens heb je maar twee cameraploegen bij. Ze reden ook een paar keer gewoon ontzettend in de weg. Ja. Dat is toch knap als je,
ja, klopt, ja,
als je maar met zo weinig bent. Maar goed, ik denk dat Schachman daar dus gewoon net niet hard genoeg door een bocht of zo is gegaan. Want hij begon pas later aan zijn achtervolging eigenlijk op Van Aert. Was je hier, dacht je, het is gebeurd?
Ja, nee. Niet direct. Omdat het gat was continu tussen de 8 en de 14 seconden. Zoiets.
Ja.
En omdat ik Schachman dus continu nog zoiets had van... die is wel heel sterk. Maar ik vond ook wel dat hij heel erg aan het pokeren was. Want hij liet Formolo... Want Formolo kwam er ook bij. Bettiol probeerde het nog even. Maar die moest ook redelijk rap lossen. Dus, en toen uiteindelijk zaten de Schachman en Formolo samen. En hij liet Formolo al het kopwerk doen. En het was misschien... Ik ben benieuwd wat er nog open stond qua rekening. Want zij zaten vorig jaar bij elkaar natuurlijk in de ploeg. Bij Bora. En Formolo was aan het koersen wel. En ja, ik vond Schachman, zag ik bijna geen kopwerk doen. En op een gegeven moment, toen was het verschil 10, 11 seconden. En toen zag je ineens een shot dat Formolo even de handen van het stuur deed en rechtop ging zitten.
Die had toen geen zin meer. Dat gevoel had ik. Toen dacht hij, ja, doe jij het nu maar,
ja,
Schachman.
Ja, van toch? Nou ja, neem maar over. Ja, ga jij nog iets doen? Of en dat was het moment dat de koers gelopen was, volgens mij, voor
maar daar hou je van. Jij vindt dat wel leuk als renners op zo'n manier pokeren, toch? Je zegt heel vaak van, ja, hij moet wel... Pokeren is wel belangrijk in het peloton.
Zeker. Ik weet niet of het hier nou heel verstandig was. Want...
Misschien heeft Schachman wel twee fouten gemaakt. Dat hij gewoon en te weinig risico op die gravelstrook en gewoon eerder...
Te lang gepokerd, want ze kwamen er gewoon echt niet bij nu. Terwijl Van Aert in zijn eentje was. En misschien was Van Aert wel gewoon sterkste man in koers. Maar ik had het idee dat Schachman ook wel heel sterk was. Zeker nog met die laatste punch in Siena.
Maar we hebben Van Aert ook een keer zien lossen, eerder.
Ja, maar ik weet niet of dat nou... losse was of dat hij dacht ik ga een keer niet mee. Ik vond dat moeilijk in te schatten.
Volgens mij was dat op de Cancellara-strook.
Ja.
Of eentje daarna, dat weet ik niet zeker. Maar dat was toen dacht ik van, oh ja, dat is toch... Maar ja, Van Aert had hem natuurlijk... Die had ook aangekondigd, hè, dat hij hem gewoon wilde winnen. Dit jaar, omdat hij...
Twee keer derde.
Twee keer derde? Eén keer tweede?
Twee keer derde tot nu toe.
Ja. Dus ja, dan weet je wel, dat staat in de sterren geschreven natuurlijk.
Ja. Nee, dus het was heel erg zo van, tot die laatste anderhalve kilometer kan er nog van alles misgaan.
Ja.
Maar toen Schachman zo bleef pokeren en uiteindelijk wint Formula ook gewoon de sprint, hè, voor de tweede plek. Dus Schachman was misschien ook wel minder dan hij leek.
Ja.
Misschien was hij gewoon, ja, toch.
Misschien kon hij gewoon niet. Ja, dat is altijd, dan denken wij dat hij aan het pokeren is. Maar eigenlijk was hij gewoon... ademtekort.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar het was daardoor wel heel lang heel spannend.
Ja.
Het had echt alles, deze koers.
Hij bleef ook heel lang in beeld.
Ja.
Van Aert. Dus dan zagen ze meer een stukje wel. En dan zagen ze meer een stukje niet. En ik dacht ook de hele tijd van Aert, ja, die laatste beklimming, weet je wel, in Siena.
Ja, Van Aert is natuurlijk gewoon wel een stuk zwaarder dan Formelo en Schachman. Dus ja, dan is kan zo'n laatste anderhalf kilometer aan 16% of zo is het. Ja. Ja, kan toch gewoon echt nog wel killing zijn. Maar ja, de gerucht ging al wel dat Van Aert heel sterk aan het klimmen was op het Jumbo-Visma trainingskamp.
Oh ja? Ja. Ja? Oh, ja. Maar ik vond hem zo vastberaden. Ik vond het zo mooi om te zien dat hij gewoon totaal geconcentreerd. Zijn blik ging niet. Hij keek niet naar het publiek. Hij keek niet naar. Hij zat niet te bellen, weet je wel. Hij zat niet achterom te kijken. Hij was gewoon totale focus. Hij is ook een goede tijdrijder natuurlijk.
Ja, mooi. Zeker. Ja,
en wat is hij goed, hè? Ongelooflijk.
Zo, ja. En dan doet hij die helm af en dan zit zijn haar gewoon in één keer goed. Hoe kan dat nou?
Ja, het was een prachtige finish op dat mooie plein in Siena. Ja, en toen viel hij op de grond. En toen zat hij zo tegen dat hek aan, weet je wel, uitgeput en tevreden.
Ja.
Dat was inderdaad.
Dak met strookje ballon of zo erdoorheen.
Misschien is wel allemaal afgesproken werk, hè, Jonne. Want het was wel ook degene met de mooiste haar die het beste gefotografeerd kon worden na zo'n strade op dat mooie plein in Siena.
Jij denkt dat het betaald is?
Ja, het is gewoon
afgesproken werk.
Gewoon zo'n influencercampagne geweest dit, van Siena.
Ja, nou, het heeft wel gewerkt. Maar ik heb gelijk een ticket geboekt.
Het is echt. De strade is echt van de aanwinst in het wielerseizoen.
Zeker. Nog even voor de volledigheid. De top 10. 1 Van Aert, 2 Formelo, 3 Schachman, 4 Bettiol.
Die kwam wel echt een minuut later.
Ja, uiteindelijk zijn de verschillen nog wel echt groot. Want Vogelsang wordt 5. Stibar, die eervolle vermelding, die bleef volle bak koers. Terwijl die continu op een minuut lag. Ja. Maar die heeft iedereen nog bijgehaald.
Samen dus, met Brent Bookwalter.
Ja, vond ik een opvallende naam. Sowieso het achtervolgende groepje met Gogol en Bookwalter.
Ja.
Ja, vond ik echt wel.
Hoe bedoel je van de opwachtgroepje?
Ja, toch? Hmm. Een hele chique kopgroep. En dan daarachter naar Stibar had ik wel. Maar Gogol, Bookwalter had ik niet per se op 6 en 7 of op 7 en 8. Wat zijn ze geworden?
7 en 9. Want Van Avermaat zat er nog tussen.
Ja, Greg.
Greg was 9. Echt helemaal kapot. Hij zei achteraf, ik voel me echt ziek. Als je vraagt, ben je blij dat wielerseizoen weer is begonnen? Ja. Dat was helemaal stuk.
10 Diego Rosa. Geen moment in beeld geweest. En 11. We maken er een top 11 van. Speciaal voor jou, Tim.
Graaf Gregor van Nulbergen.
Ja. Chapeau. Golfapplausje.
Dankjewel, jongen. Dank je.
Ja.
Nou, het was blij dat hij mee mocht doen. Hè? Want vorige week wacht hij nog uit dat ik weer iemand had gekozen die niet op de startlijst stond.
Ja, daar heb je wel een handje van. Daar moeten we ook eerlijk zijn.
Maar was vorig jaar ook heel goed in de strade. Dus, ja? En toen, okay. had hij in het interview achteraf gezegd dat de strade zijn lievelingsrace is. Dus daarom dacht ik dat hij toch hier zou starten.
Ja, het inside information.
Toen duurde het een tijdje voordat het goedgekeurd werd door de organisatie. Want ze moesten een uitzondering krijgen. Want eigenlijk mocht je niet reizen van Roemenië naar Italië.
Ja, want hij had vorige week de Sibiu Cycling Tour gewonnen natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus daar is vandaar.
Heel goed.
Lekker.
Nou, maar hij kwam een paar keer in beeld. En toen werd hij door Renaat gewoon Polank genoemd. Polange.
Ja. Vind ik niks voor Renaat.
Ja, twee keer. Volgens
Misschien
mij.
Toch een beetje verteld. Roestig. Toch een beetje roestig.
Nou,
als
beginnen. Hij deed helemaal niet mee trouwens. Jan, Polange.
Nee, dat vind ik heel raar dan. Ja. Uiteindelijk zijn er hoeveel mensen gefinished? 42?
Nou, wat misschien nog opvallend is van de... Ja, er zijn weinig mensen gefinished, maar ook gewoon...
En een paar out of times vind ik altijd leuk. Want die willen dan toch hem afmaken.
Oh.
Iets van een stuk of 7, 8 of zo.
Ah, dat hoeft toch niet voor zo'n eendagsrit. Want je gaat je toch niet sparen voor de dag daarna.
Nee, dat vind ik ook. Maar ja, dat is er dus wel. Je hebt een out of time. En er waren toch nog best wel wat mannen die gewoon buiten de tijdslimiet. Maar dan vind ik wel vet dat ze hem gewoon afmaken.
Nou, het is misschien liefhebbers. Nog leuk. Het is leuk om nog even uit te lichten dat Mathieu van der Poel 10 minuten na de finish binnenkwam. Die had dus op het verkeerde moment lekker band. Had veel moeten inhalen. Ja. Maar die is dus wel gewoon doorgereden. Maar dat is een groot tijdsverschil. Als je kijkt naar de strades van de afgelopen jaren. Is de nummer 15 komt niet pas na 10 minuten binnen normaal gesproken.
Nee, het was
dus een hele zware.
Een slagveld.
En Pogacar, die was ook gewoon. Die reed ook gewoon 13e.
13e, ja. Vond ik leuk ook dat je die eruit ligt.
Hij was er wel dus.
Hij was er zeker wel. Ik verwacht ook eigenlijk best wel veel van hem. Ook al in het Italiaanse voorjaar. Er zitten natuurlijk een paar klimkoersen bij. En ik was heel erg benieuwd hoe hij het hier zou doen. En ja, 13e. Ik denk bij zijn debuut. Dus
En misschien nog leuk om te zeggen, Alaphilippe, 24e. Ja. Die zei, die hoorde ik zeggen, dat hij, die zei al vooraf dat hij eigenlijk niet goed wilde zijn nu al. Die wil later goed zijn.
Ja, de Dauphiné en de Tour.
Ja.
Nou ja.
Nou, hij zal wel in zijn hoofd gehaald hebben dat hij nu de Tour wil winnen na vorig jaar.
Denk je dat hij dat kan?
Hij kan alles. Ja, hij kan alles. Denk jij het? Jij bent een Alaphilippe versteer.
Ik ben een groot fan. Maar vorig jaar had hij natuurlijk wel het voordeel van de verrassing.
Ja.
Dus ja, hij is toen een paar keer weggereden in heuveletappes. Dat gaan ze nu toch niet meer laten doen, lijkt mij. Maar met Alaphilippe weet je het nooit.
Hij kan zo mooi dalen. Hij kan zo mooi.
Hij kan alles heel mooi.
Dat schitterende zwieren.
Hij kan zelfs heel mooi Annemans vriendin afpakken.
Huh? Ja, het is van
toch Tony?
Tony Gallopin. Ja, ja. Dat noem jij elke aflevering, noem je dit een keer. Dit is iets wat jij, zie dit, dit vind je een pre, hè? Vind jij dit?
Ja, nee, niet een, nee, absoluut niet. Nou ja, ik weet niet hoe het is gegaan. Kijk, als ze gewoon uit elkaar waren en dat hij dan daarna een move heeft gemaakt, dan gun ik het Julien alles.
Ja, is dit waar we beland zijn? Ja, wie hadden wij voor de voorspel? Ja, inderdaad.
Voorspelbokaal, wie hadden wij? Ja, wie had jij? Ja, Gregor Muurbergen dus. Ja. Elfde, klasse.
En hoe is Lutsenko?
Ja.
We weten nog steeds niet wat er met Lutsenko gisteren gebeurd is.
Nee, ik maak me een beetje zorgen of het wel goed gaat met Alexei.
Ik heb gezocht wat er met hem, wat er los was met hem gisteren. Maar niet.
Nou.
Maar geen ik denk idee. Wel dat Jongens was er gewoon de kopman natuurlijk. Misschien moest Lutsenko gewoon.
Jongens? Nee, Jongens is bekikse.
Vogeltje.
Ja. Ja, ik denk niet dat hij heeft moeten knechten. Ik denk dat hij ook gewoon wel een status heeft binnen Astana.
Ja.
Maar ja, goed. Out of time limit. DNF'je. Did not finish. Dus. Ja. Ja. En Willem. Met good old Greg.
Ja.
Wint toch wel van jou Mulberg uiteindelijk nog. Mijn achtste plekje.
Ja, Greg had. We dachten een paar kilometer voor de finish. 20 kilometer voor de finish dachten. Nou, Greg. Zit er goed bij. En toen kraakte die ineens.
Ja, ja, ik merk bij jou dat jij een heel sterk gevoel hebt. Wat je ook al bij Nibali een aantal keer hebt verkondigd. al dan niet terecht.
Bij Froome, hè? Tijd bij Froome. Nou, daar begin ik wel steeds meer gelijk in te krijgen volgens mij.
Ja, op een gegeven moment krijg je er wel gelijk in. Die gasten worden op een gegeven moment 40.
Als je het 5 jaar zegt, tijdperk is voorbij. Maar ik denk Greg, ja, ik weet niet. Greg lost op momenten waar hij voorheen nooit hoefde te lossen, heb ik het gevoel.
Ja, dat is wel waar. Hij is ook al 34. Ga je de 3 woorden nog uitspreken?
Het waar eenmaal.
Dat is zo mooi als jij dat zegt.
Hadden nog wat mensen wel Wout van Aert
verstaan? Ja, echt een hele hoop. Een hele hoop. Dus we gaan ze ook niet allemaal voorlezen. Het waren er 27. Maar degene die het is geworden, heeft de notaris natuurlijk vakkundig gedaan. Machiel. Geen achternaam.
Oh.
Dat was wel.
Laten we ervan uitgaan dat er maar één Machiel is die het goed heeft verspeld.
Ja, er was één Machiel die het goed had verspeld, dus dat scheelde. Maar misschien wel slim, want het gaat via vriend van de show tegenwoordig. Daar kan je je voorspelling doen. Om misschien even je achternaam of je initiaal erbij te zetten. Want er waren bijvoorbeeld wel 2 Arjans die het goed hadden. Ja, ja dan is het wel lastig. Maar Machiel is het geworden. Van harte.
Wij kunnen wel achterkomen hoor. We kunnen wel achterkomen wie Machiel is. En hij mag de groetjes doen.
Ja, dus dat kan het ook via vriend van de show. Ja, toch?
Ja, voice dan kan je dus op deroodelantaarnpodcast.nl. Dan kom je op onze vriend van de show pagina. En daar kan je de groetjes in sturen.
Ja.
Mag trouwens ook gewoon als je niks gewonnen hebt. Dan komen de groetjes gewoon bij ons terecht. Dat is ook leuk. Toch?
Ja, zeker. Gaan we vooruit kijken? Vooruit blikkie?
Ja, volgende week. La Primavera. Ja, dat is een beetje raar hè? Om nu La Primavera te zeggen. Milan San Remo. Dus ja. Even niet La Primavera dit jaar.
La Secondera.
La Secondera. Ja, of La midden in het seizoen Navera. maar wel het eerste monument van het jaar.
Yes.
Dus dat is een... ik vind het altijd een hele bijzondere race. Het was... Een paar jaar lang was het vrij saai, maar de laatste jaren is het echt best wel weer tof. Het is een monument wat ook door een sprinter gewonnen kan worden. Dan moet je alleen even de Poggio overzien te komen. Het bergje 15 kilometer voor de finish.
Yes.
Het is 291 kilometer fietsen. En een aantal burgemeesters waren het even niet eens met het parcours zoals het normaal is. En die wilden gewoon niet een potentiële coronabrandhaard door een toko hebben rijden. Dus het parcours wat omgelegd. Het gaat dus niet zo heel mooi via de zee zoals normaal, maar gaat een beetje via het binnenland. gelukkig zit er nog wel de Cipressa en de Poggio aan het einde erin. Waar altijd het vuurwerk is. En als je daar eenmaal overheen bent, is nog 13 kilometer naar de finish. En wat bijzonder is, de ploegen mogen dit jaar maar 6 renners meenemen. Waardoor wel 27 ploegen mee kunnen doen. En toevallig nog 2 wildcards waren voor Italiaanse ploegen. Nou, wie had dat gedacht? Dus Bardiani en Androni mogen meedoen.
Ah, dat is heel schappelijk van ze, zeg.
Ik zag dat Richard Plugge was echt boos hierover. Die zei, ja, hallo, wij plannen van alles. Het is toch ook lullig voor renners die dit op hun agenda hebben staan. Die nu ineens niet mee mogen doen omdat Milaan Sanremo 10 dagen van tevoren bedenkt.
Is dit echt pas zo kort van tevoren bedacht?
Ja, is volgens mij afgelopen week bekend geworden.
Ah, dat vind ik heel raar. Ik ben nog even op zoek naar de quoteringen voor...
Bij de boekies.
Bij de boekies, wat zeggen ze ervan?
Ik neem aan dat jij al wel wat betjes hebt gezet.
Ik had gisteren, eigenlijk op Greg en Schachman wat staan. Dus het ging lange tijd heel goed. Totdat de finish kwam.
jammer.
Even kijken.
Mathieu van der Poel, 8,5.
Op 1?
Nee, op 4.
Op 4, oké.
Okay. Caleb Ewan, 3.
Echt?
Peter Sagan, 2. Wout van Aert, 1.
Ja?
Ja, ik wilde dus ook Wout van Aert zeggen. Als we nu toch onze... Iedereen mag natuurlijk weer meedoen met de voorspelbokaal. En ik wilde Wout van Aert doen. Want wat dus opvalt, is dat de laatste jaren... degene die het goed doet in de straten vaak ook heel goed is in Milaan Sanremo. Is natuurlijk vlak na elkaar altijd, maar is nu ook. Maar als je naar de winnaars van de laatste paar jaren kijkt... vorig jaar won Alaphilippe Milaan Sanremo en de straten.
Ja.
En in 2018 won Nibali... maar in 2017 won Kwiatkowski, Milaan Sanremo en de Strade.
Oh.
Dus ik dacht, Wout van Aert.
Ja, en de dubbel. Gewonnen.
Maar ja, hij is dus bij de boekies ook de grote favoriet. Dus is niet heel origineel. Okay. Maar goed.
Wat krijgt Michael Matthews bij de boekies?
Oef, dat kan ik niet zien. Of kan ik het wel zien?
Nou, moet je even aanklikken, denk ik.
Ah ja, Michael Matthews, 29.
En dan staat hij vrij laag, neem ik aan.
Nou, valt wel mee. Nog wel net buiten de top 10. Kan nog andere favorieten zijn. Alaphilippe, Bennett, Gaviria, Philippe Gilbert, Trentin.
Oeh, ze zitten wel op de sprinters.
Viviani, Matthews.
Zo, ja. Nou, ik speel Matthews.
Ja, dat is leuk. Moet er wel iemand finishen van Sunweb.
Zo, ja. Sunweb en Mobistar. Niemand gefinished gisteren.
Nee. Ja, dus. Even wat materiaal pech.
Ja, ongelukkig. Dat is natuurlijk ook lastig, hè, bij de straten. Het is natuurlijk moeilijk inhalen, ook voor al die auto's. Dus soms maak ik nog een aanrijdingje tussen wat ploegleiders.
Bora rijdt weer eens tegen iemand aan.
Ja, goed. Die kunnen beter keukens maken dan rijden waarschijnlijk. Maar,
Matthews, hoezo denk je Matthews?
Ja, ik denk dat hij getergd is.
Denk je dat hij getraind heeft?
Mag ik godverdomme hopen, ja. Ik speel hem niet voor niks. Nee, hij is natuurlijk gek genoeg buiten de tourploeg gelaten door Sunweb. Terwijl het is een tour met best wel wat aankomsten die heel goed zijn voor hem. Het is niet een pure sprinterstour. Dus veel punches met een heuveltje vlak voor de finish. Of dat je een heuvel over moet komen om nog te kunnen sprinten. En... het feit dat hij niet naar de Tour gaat, betekent dat hij naar de Giro gaat. Nou, dat is wat meer vlakke aankomsten. Maar ja, dan moet hij het tegen de topsprinters op gaan nemen. En daardoor gaat hij naar de Giro. En daardoor kan hij dus de klassiekers niet rijden. Wat ik ook heel raar vind. Ik vind het eigenlijk een heel rare keus.
Er is ook van alles aan de hand bij Sunweb. Ik bedoel, het is daar echt totale...
Daar lijkt het wel alles. Een beetje op.
Ome weg, Kelderman weg. Gaan ze waarschijnlijk Bardet halen.
Ja. Ja, nou ja, ze gaan opnieuw bouwen. En dat is hun goed recht. Maar door je huidige selectie op deze manier in te vullen... Ja, dan vraag ik me wel af of je renners hun sterkste kant laat zien.
Moet Matthews ook niet gewoon eens een keer weg?
Nou ja, daar lijkt het dan wel op.
Bij Mitchelton en Scott gaan rijden of zo.
Daar komt hij vandaan, volgens mij.
Ja, maar ligt toch ook voor de hand.
Ja, ik zou ook absoluut een ploeg vinden voor hem. Maar ja, hij was er zelf ook niet blij mee. Of in ieder geval verbaasd. Dus Ik denk dat hij wel getergd is. En dat hij wil laten zien wat hij kan. En dit is een van de weinige koersen dus in Italië die hij rijdt voor de Giro. En het is natuurlijk een koers die echt op zijn lijf geschreven is. Ja. De Ciprese en de Poggio moet hij gewoon over kunnen. Het is warm. Nou, hij is Australiër, dus dat is hij wel gewend.
Dus... Wat een analyse.
Ja.
Nice.
Ja, nee, dit schud ik er zo uit.
Ik kan beter hem opschrijven dan Mats Pedersen of Tim Wellens.
Ja, of Yves Lampaard.
Ja, we hebben bij Willem hebben we gewoon Yves Lampaard opgeschreven. Willem is AWOL. Maar het zou toch mooi zijn als Willem er nu een keer niet bij is en dan Lampaard wint.
Ja, dat zou schitterend zijn. Dat zou ik hem enorm gunnen.
En dan doen we dat voor hem. Dan schrijven we dat voor hem op. Wil je meedoen aan de voorspelbokaal? Dat kan natuurlijk. Ga naar deroodlantaarnpodcast.nl. Daar zetten we, zodra deze uitzending live staat, zetten we even het profieltje online. Kan je even goed bestuderen hoe de Milaanse Remo dit jaar verloopt. En dan kan je een voorspelling doen. Dus graag via dat kanaal. Mag je van mij ook gewoon op Facebook en Twitter tegen ons aanpraten, hoor. Maar daar is Willem heel streng in. Dus laten we zeggen, deroodlantaarnpodcast.nl. Dit was het.
Yes. U luistert naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Tim de Gier en mijzelf. Jonas Ries.
Zonder Willem.
Sans Willem. Veel dank aan onze sponsoren, Scorito en Canyon. Hashtag fiets van de show. En aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Jonne Arnoldussen. Mijn naamgenoot. Tom Bouwens. Marton van Doorn. Mark Schol. En Nemo Leijten. Mogen hen niets dan goeds bekomen. Wil je dit schitterende peloton van inmiddels 257 vrienden vergezellen? Browse dan naar de vriendenvandeshow.nl/deroodelantaarn. En trek de spreekwoordelijke poeplap. Dan beloven wij de komende maanden heel veel shows te gaan maken. Die ons allerwielerseizoen nog heel veel leuker maken.
Mooi, Jonne.
Dankjewel. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media, het Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Maar bij gebrek aan Willem, geen brandweerupdate. Maar wel een update vanuit de Bourgogne. We gaan Willem even proberen te bellen.
Ping, 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 ping.
Bonjour Willem, comment ça va?
Hallo, ça va bien.
Ça va bien. C'est Jean et Tim. Ja, we doen bij gebrek aan brandweer even een kleine update uit de Bourgogne. Hoe is het met je?
Nou, ik wel goed. Ik ben net een berg opgefietst. We gingen best aardig op de canyon. Fiets van de show. Maar dat gaat wel goed. Het was de afgelopen dagen was het een soort bloedheet. Net als in de straten. 38 graden en zo, dus weinig goed fietsweer. Maar vandaag is het lekker bewolkt.
Och,
dus ideaal voor ons Nederlanders.
Hoe zijn de benen?
Nou, verrassend goed. Verrassend goed eigenlijk. Dus ik ben net klaar met mijn ritje. En ik upload hem naar Strava en allemaal PR'tjes. Dus
lekker. Welke berg is het?
Ja, zeker. Ja, de Mont Saint-Vincent is het. En die kun je van ongeveer het huisje waar ik logeer is, staat bovenop. En je kunt het zeg maar vanaf vier kanten kun je hem dan beklimmen. Dus het gaat allemaal één voor één af.
Maar Willem, je kan geen kommetje meer rijden, toch? Omdat er een paar profs voorbij zijn gekomen onlangs.
Ja, dat is heel naar. Vorig jaar is de Tour de Loire-Issaône is er langs gekomen. Dat is volgens mij zo'n pro-conti-koers. Maar nu staan al die kommetjes super scherp. Dus nu ben ik overal ver weggezakt, inderdaad.
Zijn dat bekende renners die kommetjes gereden hebben?
Nee, niet eens. Dat maakt het extra pijnlijk.
Oef.
Als nou bij Teunissen was, zou ik het kunnen hebben.
Maar
het zijn allemaal B-Fransen.
Gewoon een B-Franse sprinter van een pro-continentale ploeg.
Ja, precies. Niet eens Brian Kokka.
Oh, die gewoon gewonnen heeft gisteren trouwens. Mag ook nog gezegd worden.
Maar Willem, wij wilden eigenlijk even van je weten wie we voor jou moeten opschrijven voor Milaan Sanremo. Want anders schrijven we Yves Lampaard op.
Ik heb Michael Matthews.
Oké, goede keuze denk ik. Hoewel Sunweb in de stralen natuurlijk helemaal nergens was.
Nee, dat klopt.
Ik heb Wout van Aert opgeschreven, omdat Alaphilippe vorig jaar zowel de Strade als Milaan Sanremo heeft gewonnen. En Kwiatkowski dat 2 jaar daarvoor deed. Dus ik dacht, dit wordt vast weer een tweeluik.
Lekker versteten, Tim.
Dank Willem, dank. En jij?
Ik ga weer voor Van Avermaat.
Echt? Oh.
Ja.
Na gisteren ook?
Ja, na gisteren ook, ja.
Ah, ja. Leuk.
Ja, ik vond, hij was gewoon, hoorde gewoon bij de zes beste renners. En het was gewoon te warm. Dus ik hoop voor hem dat het volgende week iets minder warm is. En dan volgens mij zit het met de benen wel goed bij Greg.
Ja. Oké, lekker. En Willem, laatste vraag, omdat dit toch een beetje de vervanging is van de brandweerupdate. Heb je nog brandjes geblust, aangestoken of bejaardentehuis gered?
Nou, weet je, het is hier super droog geweest in het afgelopen voorjaar en nu nog steeds. En dus alles is hier een beetje dor en zo en geel. In plaats van prachtig groen sappig gras is het allemaal geel en hard en vervelend om op te liggen en zo. Maar gisteren is de bliksem ingeslagen hier op de berg.
Niet.
En is een heel stuk afgebrand. En hoorde ik zowaar de brandweer van John C. moest uittrekken om een bliksembrandje te blussen.
Wauw.
Spektakel.
Ongelooflijk.
Ja, dus de brandweer-updates volgen mij gewoon.
Ik ben heel eerlijk, dit zag ik niet aankomen.
Nee. Mooi toch?
Heel vet. Nou, lekker. Willem, we bellen...
Het is wel pijnlijk dat dan, zeg maar, dat bij brand het eerste waar ik aan denk de rode lantaarn is.
Lekker.
Goed voor de show, denk ik dan. Goed voor de show in plaats van, oh god, levensgevaar.
Lekker. We bellen je volgende week weer even in, als je dat oké vindt.
Hartstikke goed. Wat een schitterende koer, hè, jongens.
Ja,
fijn dat we weer begonnen zijn.
Het was echt heerlijk. Ja, lekker. Tot volgende week.
Alright, tot volgende week.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Oké, dankjewel Willem. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deroodlantaarnpodcast.nl. En we vinden het superleuk als je eens een review wil achterlaten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden, over het algemeen dan. Maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim, hebben we er nog eentje?
Nou ja.
Je klinkt enthousiast.
Ja, nee, Bart 0505 heeft een boze recensie achtergelaten. Namelijk, sorry heren, 1 ster geeft hij.
1 ster? Hoezo lezen we dat dan voor?
Ja, ik denk gewoon transparantie, radicale transparantie, Jonne. Deze aflevering had ik meer van verwacht. Tot de laatste 15 minuten heb ik alleen maar een wedstrijd gehoord. Wie maakt de meeste grapjes, opmerkingen, kan de meeste andere namen opnoemen en andere vormen van aftroeven. Te veel inner circle, te weinig echte voorbeschouwing. Jullie kunnen zoveel beter. Maar dit was een aflevering gemaakt voor jullie zelf en niet voor de luisteraar. Einde citaat.
Ja, dat is wel een beetje ons concept, toch?
Dat is precies hoe we het bedoeld hebben.
Ja.
Ja, nee, we zullen het ter harte nemen. Hè? Ja, we zijn soms op sommige momenten laten we ons meeslepen in die stomme
gevoel. In de red race.
Stomme gevoel voor humor van ons. Maar het namen noemen is wel een beetje de essentie van een voorbeschouwingsetappe. En dan noemen we gewoon zoveel mogelijk namen.
En dan achteraf gewoon, zeggen we...
We hebben ze genoemd.
I told you so. ik hoop, Bart, dat deze aflevering je meer kon bekoren.
Ja, dat hoort er ook bij. Hè. Soms kan niet iedereen tevreden stellen.
Nee, klopt.
Volgende week... Milaan Sanremo, maar er is ook nog een druk wielerkalender de komende dagen.
Ja, zeker. Want morgen alweer heb je de Gran Trittico Lombardo.
Oh ja.
Dit is een koers die een aantal koersen vervangt. Volgens mij een drietal koersen vervangt. Dus je hebt een aantal van die mooie najaarskoersen. Die zijn nu dus in één gepropt. Niet allemaal, maar in ieder geval La Trevalle Vercina. En nou, nog 2 andere koersen. Woensdag begint de Ronde van Polen. En is Milaan-Turijn. Een kleine heads-up. Milaan-Turijn is geen klimkoers dit jaar. Echt als voorbereiding op Sanremo. Dus daar gaat gesprint worden waarschijnlijk. En de Tour de Lain begint ook, en dat is dan...
Jeetje, de Tour de Lain. Heb je gezien met wat voor ploegen Ineos en...
Absurd.
Jumbo-Visma. Ik was daar dus vorig jaar bij...
Fishing with Dynamite noemen we dat ook wel.
Ja, inderdaad. Ja, ze doen alle toppers doen eraan mee. Ja. Alle klassementstoppers. En ik was vorig jaar was ik op vakantie en toen liep ik tegen die ronde aan. En toen was het echt gewoon nog een beetje, ja... Weet je wel, houten hekken en de veldwachter die zegt... pas je een beetje op als je de straat probeert over te steken. Maar nu, dus ze weten niet wat ze overkomt. Dus ja. de ronde van de Lain is leuk om te volgen, hoor.
Ja. Ja, dus en dan zaterdag... is het zaterdag? Zaterdag of zondag, Sanremo?
Zaterdag.
Zaterdag, nou.
En zondag zijn wij er dan weer.
En zondag zijn wij er weer met z'n tweetjes nog steeds.
Ja, want Willem is nog steeds in de Bourgogne.
Ja, zaken gaan goed, dat is duidelijk.
Dus we gaan het gewoon doen, Jonne. Zonder Willem.
We gaan het gewoon doen. Wij kunnen dat. We flikken het gewoon.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.